BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door Securelink. Securelink, part of Orange Cyber Defense.
BNR Nieuwsradio. Digitaal. Herbert Blankenstein.
Daders van cybercriminaliteit verschillen onderling nogal van elkaar. En daarom moet de aanpak van die daders vooral maatwerk zijn. Dat blijkt uit onderzoek dat de Erasmus Universiteit Rotterdam en de Universiteit Leiden hebben uitgevoerd in opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek en Documentatiecentrum WODC van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Te gast heb ik hier Wietske van der Wagen, criminoloog gespecialiseerd in cybercrime, universitair docent aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en een van de onderzoekers. Trouwens niet hier, ze praat met ons vanuit New York, waar ze verblijft. Hallo Wietske.
Hallo.
Ja, even checken. En ik heb hier echt naast mij Astrid Oosterbrug, IT-ondernemer en ex-Kamerlid van de PvdA. Welkom Astrid.
Hoi.
Wietske, voordat we naar jullie bevindingen gaan, wil ik graag eerst even hebben over het waarom van het onderzoek. We weten dat cybercriminaliteit steeds meer toeneemt. Trouwens, dat zou ik even bij je willen checken. Is dat echt zo? Het is makkelijk gezegd, maar is het werkelijk zo?
Nou, er zijn zeker wel indicaties dat het aan het toenemen is. Zowel bij jeugdigen als volwassenen. Er zijn ook wel cijfers die richting opgaan, zeg maar. Ja. Maar het is nog steeds natuurlijk niet... Er is natuurlijk een heel groot dark number. Dus hoe groot de exacte omvang is natuurlijk niet bekend. Maar er zijn dus wel indicaties dat het inderdaad aan het toenemen is.
Ja, niet alles wordt gemeld, niet alles wordt opgespoord en zo. Hè? Dat zijn natuurlijk obstakels die je hebt. Mm-hmm. Ja. Zeg, ja. Ontbreekt het inderdaad dan nog aan voldoende actuele kennis over deze vorm van criminaliteit?
Ik denk zeker. Dit onderzoek gaat natuurlijk specifiek over de daders. En er is natuurlijk best onderzoek gedaan na daderschap van cybercrime. Maar heel veel studies zijn eigenlijk verouderd. Zijn vaak vrij anekdotisch van aard. En we zijn ook vaak alleen gericht op hacking. En niet heel erg op andere daders gericht. Dus eigenlijk is er nog heel... Ja, de informatie is eigenlijk best nog heel erg versnipperd. Ja. Verouderd en beperkt eigenlijk.
Ja. Ja. Even tussendoor. Je zegt gericht op hacking. Wat beschouw jij als hacking? Want over het algemeen, als er cybercrime wordt gepleegd, dan worden de daders hackers genoemd. Dus wat beschouw jij als hacking?
Nou, ik ben mij ervan bewust dat het begrip hacking natuurlijk vrij breed kan zijn. Ja. Vrij breed geïnterpreteerd kan worden. Dus ook, soms wordt er ook een niet-criminele definitie natuurlijk aangehangen. Ja. Kijk, in dit onderzoek hebben we natuurlijk ons gericht op computervredebreuk. Dus dan gaat het echt om illegale vormen van hacking. Dus waarbij echt systemen op illegale wijze worden binnengetreden, zeg maar. Ja. Dus hier hanteren we meer de enge definitie, zeg maar.
Zeker. En jullie hebben, dat vind ik een van de interessante aspecten van het onderzoek. Jullie hebben 14 daders persoonlijk gesproken. Hoe hebben jullie die uitgezocht? Hoe kwamen jullie aan de namen en de nummers, zal ik maar zeggen?
Ja, nou uiteraard is het ook een hele uitdaging om daders te vinden en zeker ook bereid te vinden om geïnterviewd te worden. Dus we hebben eigenlijk verschillende strategieën ingezet om dat te doen. Dus we hebben de reclassering benaderd. Dus zij hebben voor ons een aantal daders gevraagd. En daarvan hebben ook een aantal en toegezegd. Dus die hebben we geïnterviewd. En voor de rest hebben we via fora en ook via sneeuwbalmethode. Dus dat je als je één dader vindt, hem gevraagd van... ken je nog andere mensen die misschien
nog collega's
willen worden? Dus via een soort netwerkmanier hebben we dat ook gedaan. Dus uiteindelijk verschillende manieren eigenlijk. Wat wel betekent dat je natuurlijk een hele selecte groep hebt. Een hele specifieke selectie. Dus het is niet per se een representatief beeld, zeg maar, per se. Hè, van de hele gemeenschap van daders. Ja. Dus dat is wel even belangrijk om te benoemen.
Daar kun je niet van uitgaan. Even naar Astrid. Wat vind jij eigenlijk van het kennisniveau over cybercriminaliteit?
Ja, nog steeds te laag.
Ja?
Nog steeds te laag, ja. En ik vind dit onderzoek wel heel goed. Omdat er nu eindelijk ook aandacht aan besteed wordt. Maar als je kijkt naar wat er nu gebeurt... en ik hoor net inderdaad ook wat Maastricht bijvoorbeeld betaald heeft... Ja, dat zijn wel... En Maastricht staat de universiteit. Ja, de grote hek.
Wat was het, 2,5 ton of zo?
Ja, 30 bitcoins begreep ik. Dus best wel stevig. Maar als je daar dan naar kijkt, je moet daar wel van leren... En daarvoor vind ik dit rapport wel heel goed. Want daar kun je nu al een beetje kijken van... maar waar komt dat nou vandaan, die cybercriminaliteit?
Ja, wat is volgens jou de oorzaak dat we er zo weinig van weten?
Ja, het was natuurlijk een heel ontgonnen gebied. En het ging heel erg over... In het begin waren het kleine vergrijpjes. En er werd zelfs nog een beetje van...
vandalisme en zo.
Een beetje vandalisme, digitale hangjeugd, haha. Mm-hmm. Inmiddels is het gewoon echt wel criminaliteit geworden. En ja, ik spreek als het over de hackers gaat, vind ik namelijk wel dat... voor mij is hacken alleen maar ethisch. Dat kan niet crimineel zijn. Dus als ik het over computercriminaliteit heb, gaat het voor mij gewoon over criminelen. En dat...
Ja. Ja, een hack is voor jou het spelen en technisch spierballen vertonen.
Ja, precies. Maar ook gewoon zelf onderzoeken. Dus wij noemen tegenwoordig onze jonge hackers ook gewoon onderzoekers. Omdat zij doen onderzoek op internet. Kijk, op het moment dat het misgaat en je gaat die data weghalen... of je gaat het tegen iemand gebruiken, ja, dan ben je gewoon een crimineel. Klaar.
Ja. Naar Wietske, het gebrek aan kennis over cybercrime, wat jouw onderzoek probeert tegen te gaan, zeg maar. Wat zijn daar de gevolgen van? Wat missen wij of waar hebben we last van door dat gebrek aan kennis?
Nou, door het gebrek aan kennis weten we natuurlijk ook niet per se. Dat is natuurlijk de tweede component van het onderzoek waar we later denk ik over gaan hebben. Dat wat voor soort aanpak nou passend is. Hè? Dus als we weinig weten over wat voor factoren liggen nou ten grondslag aan cybercrime. Of waarom, wat beweegt die daders? En wat zijn nou de criminogene factoren die daarbij een rol spelen? Als we dat niet in kaart hebben, weten we natuurlijk ook niet wat voor interventies effectief zullen zijn. Dus vandaar dat het wel heel erg belangrijk is.
Wat je eraan moet doen.
Ja, precies. En ook natuurlijk, hè, dat is de vraag van als er nou zijn die daders nou heel homogeen of is er nou heel veel variatie? Hè? Want dat laatste betekent natuurlijk dat je dan ook niet met één aanpak op de proppen kunt komen. Dus in dat opzicht is dat ook belangrijk om. Ja, zijn er nou verschillende soorten interventies? Ja. Wensen voor verschillende soorten daders?
Ja. Digitaal. We hebben het over de daders van cybercriminaliteit en we gaan het hebben over enge cybercriminaliteit. En dat is niet in de zin van griezelig, maar in de zin van beperkt een bepaalde vorm. Wietske, in New York, wat houdt enge cybercriminaliteit voor jullie in?
Nou, cybercrime in enge zin verwijst vaak naar criminaliteit waarbij ICT zowel het doelwit is als het middel. Dus voorbeelden zijn natuurlijk computervredebreuken waar we het over hadden. Botnets, ransomware. DDoS aanvallen natuurlijk, ook belangrijke.
Dus en misschien interessant om even te benoemen wat niet dan. Maar stalking denk ik dan bijvoorbeeld. Als je gewoon mensen lastigvalt, toevallig via de computer.
Marktplaatsoplichting.
Oké. En dat is dan alleen maar het middel is dan digitaal. En het gevolg of het doelwit niet zozeer.
Ja, maar ik moet wel aangeven dat dat onderscheid tussen enge zin en ruime zin soms wel een beetje lastig te handhaven is. Want vaak zijn er ook delicten waarbij dat meer hybride is eigenlijk.
Ja.
Dus het is niet een heel scherp onderscheid. Maar we hebben wel gezegd van we leggen in dit onderzoek wel de focus echt op die enge zin. Omdat daar de kennis ook nog, denk ik, nog meer ontbreekt over die dadergroep. Plus dat we het idee hadden van juist die daders hebben waarschijnlijk een uniek profiel. Hè, dat was onze aanname in het begin. Dus we hebben ook gekozen. Anders wordt het onderzoek wel heel erg breed.
Ja.
Maar we kwamen wel tot ontdekking dat het niet helemaal los te koppelen valt natuurlijk van die...
Dat snap ik. Jullie zijn jullie groep cybercriminelen gaan vergelijken met daders van gewone criminaliteit. Waarom wilde je dat? Want jeetje, je kunt toch ook zeggen criminelen zijn criminelen. Wat maakt het uit?
Nou ja, goed. We wilden juist, ook met het idee van moeten we nou nieuwe interventies ontwikkelen of kunnen we bestaande interventies uit de voeten? Juist wilden we weten wat zijn nou de verschillen ten opzichte van traditionele daders. Want als er hele andere dingen aan ten grondslag liggen, of als er een hele andere problematiek speelt of hele andere motieven, of wat dan ook, dan is dat gewoon belangrijk voor de aanpak. Want anders kunnen bestaande interventies misschien averechts werken voor de groep.
Wat voor verschillen komen er dan uit de bus?
Nou, ik denk verschillen, zeg maar. Dus eigenlijk als je al kijkt naar de motieven bijvoorbeeld. Er zijn heel veel motieven, hoor. Moet ik even voorop stellen.
Ja.
Maar motieven die nou heel specifiek bij deze daders spelen, hebben ook heel veel met de techniek te maken. Hè? Dus er is natuurlijk een deel die is gedreven door nieuwsgierigheid, mentale uitdaging, leergierigheid. Dus die wil eigenlijk de grenzen opzoeken van wat kan ik met...
Een beetje zoals de hackers van Astrid.
Ja, precies. Dus in die zin is dat niet per definitie per se altijd dat kwaadaardig. Maar dat kan natuurlijk wel, de grenzen kunnen op een gegeven moment wel overschreden worden. Dus dat men denkt van ja, ik wil weten van hoe kan ik dit systeem, hoe kan ik het misbruiken? Is het te misbruiken? He, dus dat men steeds meer die kant zeg maar opgaat. Zonder het per definitie te misbruiken. Maar men wil gewoon achterhalen, kan ik dat misbruiken? Dus dat soort motieven spelen een rol. En dat soort motieven spelen denk ik in mindere mate een rol bij traditionele criminaliteit. He, die mentale uitdaging. Voor de rest, kijk, kick, spanning en dat soort motieven kun je natuurlijk stellen van, nou ja, die zie je ook wel bij traditionele daders. Maar het kan zijn dat in de online dimensie of in de online wereld een ander soort dimensie ook krijgt.
Ja.
Dus nou ja, dat is één verschil qua motieven. En ook qua, nou ja, ja eigenlijk op heel veel fronten zien we wel verschillen ook. Hoe komen ze met die vorm van criminaliteit in aanraking?
Oké, Astrid, jij werkt ook met jeugdige, nou ja, delinquenten, maar in elk geval hackers die over de schreef zijn gegaan. Ja. Ja. Soms in hun onschuld. Zoals Wietke dit vertelt, kun je dat onderschrijven?
Ja, alleen merk je wel dat in die doelgroep, inderdaad, die nieuwsgierigheid staat daar wel bovenaan.
In jouw doelgroep?
Ja, mijn doelgroep. Ja. Echt, want die zijn zeg maar rond de 12 tot 17 jaar.
Jij helpt die gasten op het rechte pad te krijgen. Hè?
Dat nou is, ja, te houden vooral. Want ik denk dat je veel eerder moet zijn en moet leren. Wat kan nou wel, wat kan nou niet? En wat dat betreft is het, het wereldwijde web, het hele internet, noem het maar op. Dat is één grote speelplaats. En je leert heel veel regels in het dagelijks leven, van je gaat geen dingen lopen stelen, je pakt geen brood weg uit een winkel.
Ja.
Maar op internet is dat gewoon anders. Dus, en als je, zolang je dat niet leert wat daar de regels zijn, ja, is het ook heel lastig om goede straffen te bedenken. Nou, gelukkig is het OM daar wel heel adequaat op ingesprongen. Vindt het ook belangrijk om daar ook wel straffen voor te bedenken die dan gaan helpen. En dan via HackRight, dus vanuit bureau HALT, is dat juist een straf voor deze jonge hackers die gewoon of over de scheef zijn gegaan of inderdaad schade hebben aangericht. Soms wel van 10 miljoen euro. Maar eigenlijk niet omdat ze graag iets kapot wilden maken. Maar omdat het gewoon heel makkelijk is en kon. En nou ja, in zo'n school luistert dan niet. Of zo'n bedrijf luistert dan niet als je melding doet. Dus wat ik heel erg nu doe is deze jonge melders gewoon leren. Hoe doe je een goede melding? Als er niet direct geluisterd wordt, meld dan nog een keer. Of kom bij mij. En wij proberen inderdaad vanuit DIVD, dus de Dutch Institute for Vulnerability Disclosure, lekker Nederlands, proberen wij deze lessen mee te geven. En dan zie je dat, want je zult met een groep, nou ja, een soort tegengroep zul je dit moeten gaan, ja, het internet moeten gaan repareren. Zorgen dat de criminelen steeds minder kans krijgen. Want het is wel heel, heel, heel makkelijk nu, ook met de hele Citrix-hack weer, om gewoon ergens binnen te komen en dingen stuk te maken. Of data weg te nemen.
Nou wordt jouw groep op een andere manier geselecteerd, hè? Want jullie kijken sowieso naar jonge mensen, hè? Vaak vanuit de schoolsituatie. Mm-hmm. Wietke, hoe zit het bij jouw 14 cybercriminelen die waren op een andere manier? Zijn die ook allemaal heel erg jong of zijn er ook wat ouderen bij? Hoe divers is die groep?
Belangrijk punt inderdaad. We hebben alleen volwassen daders geïnterviewd. Maar een groot deel van die daders zijn eigenlijk begonnen met het plegen van hun delict. Of hebben alleen delict gepleegd toen ze nog minderjarig waren. Dus in dat opzicht hebben we ook wel zicht gekregen juist op aspecten die bij minderjarige daders een rol spelen. En bovendien, we hebben natuurlijk heel veel expert interviews afgenomen. En juist die jonge daders hebben best heel veel centraal gestaan in die interviews ook.
Ja, en dus dat waren experts, mensen die verstand hadden van een dergelijke groep en verstand van de cyberwereld en zo.
Ja, dus
dat is een ander onderdeel van je onderzoek.
Politie hebben gesproken, reclassering, OM. Eigenlijk alle partijen die wel iets doen met cybercrime. En dan voornamelijk experts die dan ook daadwerkelijk met daders in aanraking komen.
Ja.
Bijvoorbeeld in het kader van de interventie.
En dan blijkt uit jullie onderzoek dat er ook nogal wat variatie is wat betreft het bewustzijn van die daders. Van wat ze aan het doen zijn, het moreel besef, zeg maar, en wat ze op het spel zetten. Hoe beschrijf je die verschillen?
Divers.
Ja.
Nou, wat denk ik een hele belangrijke bevinding is in ons onderzoek, is dat, dat die online wereld een hele belangrijke rol speelt bij die perceptie van schade en het slachtoffer. Want er is eigenlijk natuurlijk heel weinig zichtbaar van jouw gevolgen, wat je doet. Je kan soms een DDoS-aanval plegen en een heel allerlei bedrijven gaan plat. En het is gigantisch veel financiële schade. Maar daar ziet dat niet. Die zich daar dus niet helemaal van
bewust. Ja, het lijkt een stuk minder erg dan het in de fik steken van een auto, maar intussen is het erg.
Ja.
Dat is wat je bedoelt.
En het idee van het is een spel. Het is een, ik zit in een soort hyperrealiteit. Of ik zie eigenlijk niet wat er allemaal gebeurt. Dus dat is wel een dimensie die denk ik speelt. En daar is in de interview zelf. En dat vraag ik ze ook wel. Hoe zie jij dat dan eigenlijk? Hè? Hoe zie je dat dan ook ten opzichte van traditionele criminaliteit? Dan zeggen ze ook van ik zou eigenlijk natuurlijk nooit een bank overvallen of iemand op straat beroven. Daar zou ik sowieso niet achter staan. Maar dat zou ik nooit doen. Maar omdat je dan jezelf moet je ook echt oppompen om dat te doen. En achter je scherm is het natuurlijk veilig. Je bent anoniem. Dat is heel makkelijk. En,
Astrid, jij zit hier heftig te knikken. Je herkent dat allemaal.
Ja, heel erg. En ook omdat je... als je laat zien dat je bepaalde dingen kunt, bouw je ook gewoon credits op online. Weet je, terwijl je op school heel erg gepest wordt omdat je een nerd bent, bijvoorbeeld. Online bouw je juist heel erg een profiel op.
Ja, die erkenning. Digitaal.
Terwijl Wietske wilde reageren. Zeg het maar, Wietske.
Inderdaad. Die erkenning, bewijsdrang. Hè, dat is ook wel iets wat we in heel veel interviews terugkomen. Het is niet per se dat een dader helemaal geen erkenning krijgt in de offline wereld. Dat is ook een groep waarbij dat inderdaad ook heel erg speelt. Maar er zijn ook, ik denk in de algemene zin, viel het mij op in dit onderzoek dat het eigenlijk bij alle daders heel erg speelt. Van laten zien wat je kunt en ook daarvoor worden beloond of voor gewaardeerd. Hè. Dus die...
Goed, er zijn dus grote onderlinge verschillen. Nou is een van de achtergronden van je onderzoek is... je wilt naar een aanpak. Hè. Je wilt op een of andere manier die cybercriminelen op het rechte pad krijgen. Die cybercrime bestrijden. Maar als die verschillen binnen die groep groot zijn, dan wordt dat lastig. Dus wat komt er dan uit bij jullie wat de aanpak betreft?
Nou, in algemene zin hebben we eigenlijk geconstateerd dat het belangrijk is om echt maatwerk te leveren. Dus dat het heel erg belangrijk is dus om in de aanpak rekening te houden met die verschillen van de daders. Dus dat er ook een, dus dat ten eerste. En ten tweede, in meer algemene zin, dat er ook rekening wordt gehouden met de online context. Hè. Dus dat heel veel criminogene factoren waar nu op wordt ingezet, hè, als het gaat om traditionele interventies, dat ook wordt gekeken van kunnen die wel één op één vertaald worden naar cyberdaders of moeten we ze aanpassen?
Nou, kun je daar een voorbeeld van geven, die criminogene factoren?
Nou, als er bijvoorbeeld sprake is van, hè, wat natuurlijk bij traditionele daders ook kan spelen, als er een gebrek is van bepaalde sociale vaardigheden waaraan gewerkt zou kunnen worden. Hè, je zou kunnen stellen van is dat bij...
Iets als je kunnen verplaatsen in een ander. Bedoel je dat soort zaken?
Precies, dat soort zaken. Dus interactie met mensen, sociale interactie met mensen, maar ook inderdaad het is een heel belangrijk aspect wat je daar aanhaalt. Dus inleving in een slachtoffer en consequenties van bepaalde handelingen kunnen overzien inderdaad. Dat is al dat soort aspecten. Dus dat speelt ook bij traditionele daders, maar je zou dan kunnen kijken van interventies die daar nu al op inspelen, of je die dan anders zou moeten vormgeven om ook in te spelen op die, omdat daar natuurlijk heel veel ook online zijn. Dus enerzijds hun offline interacties om daarop in te spelen, maar misschien ook iets te doen met het online, wat er online allemaal afspeelt.
Ja, Astrid, brengt dat jou op ideeën?
Nou, weet je, volgens mij ben je dan al te laat. Ik zou veel liever aan die voorkant willen zitten. Dus al veel jonger, we weten allemaal dat je niet...
Op school al praten over het mijn en dijn en zo.
Ja, precies. We weten van, je gaat niet naar een winkel en steelt daar snoep of wat. Dat weten alle kinderen. Er zijn altijd kinderen die gaan het dan toch proberen, worden gepakt. Maar je merkt dat het algemene beeld rond stelen uit winkels, dat doe je gewoon niet. Online, als ik al deze jongeren spreek, die voelen dat niet als stelen. Dus als je daar al begint met leren van, wacht even, maar het maakt niet uit of jij een virtueel brood steelt in een spelletje waar iemand anders voor betaald heeft, of je steelt een brood uit een winkel waar iemand ook hard voor gewerkt heeft. Dat is eigenlijk hetzelfde. En als je dat jong leert, dan, ik denk dat je dat uiteindelijk veel meer, minder cybercriminelen overhoudt. Je houdt altijd criminelen over, maar dat heb je ook in de offline wereld, maar dat heb je ook in de online wereld.
Wietske wil reageren.
Ja.
Nee, ik ben het zeker met je eens, hoor. Het idee van wat is nou strafbaar of niet, wat zijn exact die grenzen? Dat dat eigenlijk veel meer speelt bij deze vorm van criminaliteit en bij deze jongeren dan bij traditionele criminaliteit. Maar daarbij is het eigenlijk al gelijk duidelijk, oké, dit is iets illegaals, zeg maar, gewoon iets stelen. Terwijl dat bij hierbij veel lastiger is. Dat ben ik zeker met je eens. Maar we hebben in ons onderzoek natuurlijk, dus dat op zich moet daarop ingespeeld worden met interventies, door te leren van ja, wat is goed, wat mag wel en wat is nou responsible.
Maar wat Astrid meer bedoelt, denk ik, is op school al hameren op dat, stelen mag niet en stelen online is ook stelen.
Zodat je uiteindelijk minder cybercriminelen overhoudt en die je dan wel overhoudt. Nou ja, daar heb je een programma als Hack Right voor als het een first offender is en als het echt een diehard crimineel is, krijg je gewoon dezelfde straffen. Want uiteindelijk weet je wel of je wel of niet crimineel bezig bent. Dat moet je uiteindelijk heel duidelijk zijn. En als je inderdaad een school plat legt en daar ook geld voor vraagt, dan weet je, dat kan niet anders dan dat je weet dat je gewoon crimineel bezig bent, dat je daar gewoon voor gestraft wordt.
Ja, nee, maar helemaal met je eens. Maar dan zit je inderdaad helemaal in de preventieve sfeer. Want in ons onderzoek ook heel erg gericht natuurlijk op daders die al één keer gepakt zijn. En wat doe je dan? Maar meer in algemene zin komt uit ons onderzoek ervoor dat preventie, inderdaad bijvoorbeeld op scholen, zowel als het gaat van wat is wel en niet strafbaar, maar ook wat zijn nou juridische implicaties van stel je krijgt nou een strafblad, wat voor gevolgen heeft dat nou voor je verdere ontwikkeling? En als je daar ook op inzet, zou dat inderdaad zeker, denk ik, in algemene zin heel goed zijn.
Ja, dat is helder. Dus die groep die uiteindelijk als criminelen toch binnenkrijgt, daarvan zeg jij, die moet je op maat gaan behandelen op een of andere manier. Maar zoals we dat in de ICT zeggen, dat schaalt niet. Dan moet je iedereen een individuele aanpak gaan bieden. Het is ook duur, lijkt mij.
Maar je kunt natuurlijk kijken van wat is in dit specifieke geval aan de orde. Want je zegt natuurlijk altijd misschien een soort standaardpakket van nou, waarschijnlijk dit soort interventies zijn sowieso passend. Maar je kan natuurlijk kijken van nou, in dit specifiek geval is het heel erg van belang dat deze dader meer inzicht krijgt in wat is nou de schade geweest voor dat slachtoffer. Dat je denkt van nou, ik ga een soort herstelbemiddelingsgesprek organiseren bijvoorbeeld. Maar in dit specifieke geval is het juist beter omdat we meer op die sociale en cognitieve vaardigheden van de dader richten. Dus we gaan daar meer op inzetten. Dus meer op die manier. Omdat er altijd, dat is ook wel uit ons onderzoek, dat er altijd een combinatie van bepaalde factoren een rol speelt. Want je kan ook zeggen van nou, deze dader heeft een drang naar erkenning. Dus je kan daarop inzetten omdat hij zich meer gewaardeerd voelt en dat et cetera, et cetera. Maar nog steeds is het belangrijk tegelijkertijd ook in te zetten op wat is nou ethisch hacken. Want als iemand dat nog steeds niet weet, dan genereert het nog steeds geen niet-criminele carrière.
Ja. Ik wil de boel nog even op zijn kop zetten. Want je kunt zeggen, zet goede sleutel op je huis. Voed potentiële criminelen op. Maar we hebben natuurlijk ook de slachtoffers. Daarvan wordt in de ICT-wereld ook wel gezegd. Die zouden zichzelf een beetje beter moeten beschermen. Dus het opvoeden van potentiële slachtoffers. Hebben jullie je daarin verdiept, Wietske? Of valt dat helemaal buiten de context van je onderzoek?
We hebben ons daar niet in verdiept, in dit onderzoek. Maar het is natuurlijk wel een leuk puntje dat natuurlijk daders, die ik heb geïnterviewd,
de gelegenheid maakt de dief, zou ik maar zeggen.
Maar ze halen dat natuurlijk zelf heel vaak aan. En dat wordt dan in de criminologie wordt het dan een neutralisatietechniek genoemd. Van ja, dat bedrijf is zo slecht beveiligd. Hebben we een heel makkelijk wachtwoord.
We moesten wel.
Dus ze hebben gewoon gezegd, welkom, kom maar binnen. Het is gewoon hun eigen fout. En hoe kunnen wij nou zo'n zware straf krijgen voor het feit dat jij je beveiliging zo slecht op orde hebt. Hè? Dus dat zijn wel heel veel redeneringen die je natuurlijk terug hoort. En in zekere zin hebben ze natuurlijk wel een punt dat die beveiliging is vaak heel erg slecht. Dus soms dat ze echt met gemak ergens binnen komen.
Maar het is onderdeel van de opvoeding dat je dan uitlegt dat het nog geen reden is om ook inderdaad naar binnen te wandelen.
Nou, dat er dan een alternatief is om dat op een meer ethische manier dan kenbaar te maken.
Precies, en dan ook echt reageren op die meldingen die komen. Want daar gaat het vaak mis. De jongeren die ik opleid, die melden en er wordt vervolgens niks mee gedaan. Dus dan raken ze geïrriteerd. En dan moet ik zorgen dat ze niet alsnog een stap te ver gaan. En die taak neem ik in ieder geval heel serieus op mij.
Daar moeten we het jammer genoeg bij laten. Dankjewel Astrid Ozenbrug voor deze laatste woorden. Wietske van der Waag. vandaag. En ook bedankt criminoloog en universitair docent aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. BNR Digitaal kun je terugluisteren via bnr.nl, via de app of waar je ook maar naar je podcast luistert. En daar vind je ook mijn andere podcast, De Technoloog en De Cryptocast. Warm aanbevolen. Heel graag tot volgende week. Dag.
BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door Securelink. Securelink, part of Orange Cyber Defense.